Woede en Liefde met Bart van Manen. Ten noordoosten van Assen ligt Nationaal Park de Drentsche A. Het stroomgebied van de gelijknamige beek. Het is een prachtig gebied om te wandelen en te fietsen langs de beek en zijn vertakkingen. Uit Europees onderzoek is nu gebleken dat het grond- en oppervlaktewater in het gebied een bijzonder hoog gehalte aan trifluorazijnzuur bevat. TFA voor de insiders. Dat is veroorzaakt door met PFAS verrijkte pesticiden uit de landbouw in het gebied eromheen, op de grens van Drenthe en Groningen. Dat TFA is een goed oplosbare en niet afbreekbare chemische verontreiniging, ook wel aangeduid als gif. Van de 23 onderzochte plekken staat de Drentsche A op plaats 6. Dat onderzoek is 27 mei jongsleden gepresenteerd door Pan Europe. Dat staat voor het Pesticide Action Network. Dat wereldwijde netwerk bestaat uit vrijwilligers en wetenschappers, wat in de soms best technische artikelen op de websites is terug te lezen. Tjerk Dalhuizen is verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatie van Pan-Europa. Met de Europese verkiezingen op komst geldt mijn woede dus onze waterkwaliteit. Bijna wekelijks wordt de discussie over het Nederlands drinkwater wel ergens aangewakkerd. Ons drinkwater blijkt al jaren verontreinigd met een te hoog gehalte aan residuen van meststoffen en pesticiden. Vandaar dat de uitzonderingsregels over mest en stikstof vanuit Europa eindelijk zijn opgeheven. En reden ook voor de grote dame van de BBB om haar vruchteloze reis met een boos vuistje naar Brussel te aanvaarden. Maar Nederland moet echt meer doen aan water- en natuurherstel. En dat kan, tot op zekere hoogte. Luister naar mijn gesprek met Tjerk Dalhuizen van het Pesticide Action Network Europe. Pan heeft afgelopen maandag een nieuw onderzoek losgelaten op de wereld. Tjerk, waar gaat dat onderzoek over?
Het gaat over een heel venijnig stofje in ons water, in de rivieren. Dat heet TFA, trifluorazijnzuur. Dat is een afbraakproduct van allerlei PFAS-stoffen. En het is zelf ook een PFAS. Het is de kleinste PFAS, een hele korte keten. En daarvan werd door de industrie altijd geroepen dat dat klein dus onschuldig is. Maar de recente onderzoeken wijzen uit dat dat een stuk minder onschuldig blijkt dan altijd werd aangenomen. En het vervelende van dit spul is dat het eigenlijk vrijwel niet afbreekt. Dat het supergoed oplost in water. Dat het dus altijd in ons water terechtkomt. En aangezien een flink deel van de pesticiden die op het land gesproten worden en op ons eten, afbreken tot dit stofje, wordt het ook steeds meer. Dus het is misschien een heel erg dom idee om PFAS op je eten en op je land te spuiten.
Ja. Nou is volgens mij überhaupt het probleem van PFAS dat het niet afbreekbaar is. Maar dit is eigenlijk weer een bevestiging van het feit dat dit een veel groter probleem is dan eigenlijk gedacht wordt.
Ja, nee, de PFAS is een hele grote groep stoffen. En dan heb je echt de beruchte PFAS, dat heet PFOS en PFOA. Dat zijn de stofjes waar het meestal over gaat. Daarvan is op een gegeven moment algemeen bekend geworden dat ze verschrikkelijk giftig zijn. Het smerige is dat de producenten van dat spul dat al in de jaren 80 wisten van de vorige eeuw. En dat heel lang stil hebben gehouden, dus dat is uitermate crimineel. Maar langzaam komen we daar steeds meer achter dat dat echt in hele kleine hoeveelheden schade toebrengt aan je immuunsysteem en aan de voortplanting. Dus dat zijn erg ongezonde stoffen en daar proberen we nu van af te komen. Alleen ze zijn verschrikkelijk stabiel, dus dat is heel moeilijk. Die stoffen die zitten rond allerlei industriële fabrieken waar ze geproduceerd zijn. Ze zitten ook in allerlei producten. Dus dat is heel vervelend. Ze waren heel fijn om alle vochtwerend te maken en dat soort dingen. Maar dat is misschien dat soort stoffen, daar proberen we vanaf te komen. Maar je hebt de PFAS is een hele grote groep chemische stoffen waar eigenlijk fluor CF3, koolstof met drie fluor dingen aan toegevoegd is. Sommige heel veel, sommige wat minder. En dat hebben ze bij pesticiden dus ook gedaan, om die pesticiden wat lekker stabieler te maken. Nou, dat is gelukt. Ze zijn wat al te stabiel geworden. Maar ze zijn niet helemaal stabiel in de zin van die kern-PFAS, zou ik dat dan noemen. Hmm. Dus de pesticiden, die breken voor een deel wel af, maar dan blijft er dus die kleine PFAS blijft over. En dat is dat TFA en dat komt in ons water. En dan letten we tot nu toe. Ooit, 20 jaar geleden, heeft de Europese voedselautoriteit bedacht dat dat stofje geen probleem is. Dat was een heel dom besluit, want dat heeft de deur opengezet voor het op de markt laten van allerlei producten waar die stof uiteindelijk bij vrijkomt. En daardoor zit het nu overal in ons water en krijgen we het er niet meer uit. En het wordt steeds meer.
Goed, dit is geen opwekkende aflevering, vrees ik. De PAN onderzoekt dit en bestrijdt dit soort activiteiten van bedrijven en gebruik van dit soort middelen al een jaar of 30. Het is ook een hele grote organisatie. Misschien, maar eigenlijk heel erg slecht bekend, of weinig bekend moet ik zeggen. Niet slecht bekend, maar weinig. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken dat jullie heel gespecialiseerd zijn. Kun jij even schetsen hoe de PAN is ontstaan?
Nou ja, misschien is het een goed begin. Is Rachel Carson, een beroemde Amerikaanse wetenschapper, die heeft in 1962 het boek Silent Spring geschreven. Want haar viel op dat het heel erg stil werd om haar heen. En dat de vogels doodgingen of er niet meer waren. En in veel gebieden werd beschreven door mensen van: vroeger hadden we allemaal kwetterende vogels, nu hebben we niets meer. Wat is hier aan de hand? En toen bleek dat de categorie DDT en vergelijkbare stoffen, de insecticiden die toen gebruikt werden, leidden tot massale sterfte van insecten. Dan hadden de vogels niks meer te eten, had je ook geen vogels meer, had je hele gebieden waar niks meer waar geen leven meer te bekennen was. Dus stille lente, silent spring. Dat heeft geleid tot veel ophef, tot een generatie discussies. En dat heeft ook geleid tot ophef over, zeg maar, de persistente pesticiden. De stoffen die dus niet meer afbreken. En daar heeft toen uiteindelijk een hoop in werking gezet. Want uiteindelijk is dat DDT verboden en een heleboel vergelijkbare stoffen zijn verboden. En toen is ook het Pesticide Action Network ontstaan. Want die rommel die werd overal in de wereld gebruikt. En in sommige landen werd het verboden, andere niet. Dat zien we eigenlijk nog steeds. Zelfs als hier iets verboden wordt, dan wordt het nog vrolijk geëxporteerd, hier gemaakt en geëxporteerd en dan lekker in Afrika of in Zuid-Amerika op het veld gegooid. Dus de giftige winsten gaan wat dat betreft gewoon door. Nou, dat Pesticide Action Network, dat werk is natuurlijk nodig in elk land. Dus er zijn overal organisaties die zich daarmee bezighouden. Wij zijn het netwerk, dus wij zijn de overkoepelende organisatie. En wij zijn dat. Dat heb je in Amerika, dat heb je in Afrika, dat heb je in Azië en dat heb je in Europa. Wij zijn de Europese overkoepelende.
Zuid-Amerika?
Ja, uiteraard. Okay. Heel hard nodig daar.
Ja, precies. Ja.
Wij zijn de Europese overkoepelende club. En we hebben 50 lidorganisaties in allerlei landen in Europa, waaronder PAN Nederland. Want dat is dan de Nederlandse tak.
Ja. Oké. En die is er sinds 2020, zag ik? Of klopt dat niet?
Ja, PAN Nederland is geactiveerd de afgelopen jaren met alle discussies over glyfosaat en bloembollen en de grote giftroep. Die wordt steeds duidelijker dat ons zogenaamde mooie, efficiënte Nederlandse landbouwmodel, dat daar toch wel een paar giftige randjes aan vastzitten. En efficiënte landbouw is mooi, maar giftige landbouw is minder mooi. En hoe meer daar bekend van wordt, hoe meer mensen achter hun oren beginnen te krabben. Hè? Want het verband met de ziekte van Parkinson wordt steeds duidelijker. Mm-hmm. Het verband met allerlei immuunziektes wordt steeds duidelijker. De achteruitgang van de biodiversiteit is schrikbarend. Er zijn veel mensen die denken, het is toch groen, dus er is niks aan de hand. Ja, dat groen, dat is alleen maar gras of brandnetels. Maar er zit geen leven meer in, er zitten geen insecten meer in. En als er geen insecten zijn, geen vogels. En
precies,
dan wordt het heel erg stil allemaal. Dus daarom, het is niet alleen maar vervelend. Het is vervelend dat het zo is, maar we kunnen er wat aan doen. En we moeten er wat aan doen. Net als met dat TFA in het water. Daarvan zeg je, ja, dat moeten we dus niet hebben. Nou, dan moet je dus onmiddellijk stoppen met het spuiten van PFAS op je land. Dan moet je die categorie pesticiden als eerste eruit gooien. Dus er kan van alles, maar dat moeten we dan wel voor elkaar krijgen met z'n allen.
Nee, het is ook heel actueel. Het is, 2 weken geleden was er nog een onderzoek volgens mij gedaan, waaruit bleek dat meting. Ik meen dat het ook onderzoek was van de Europese Unie, waaruit bleek dat het gehalte aan meststoffen en inderdaad pesticiden in het Nederlands drinkwater veel te hoog is. Dus in die zin blijft die discussie in ieder geval actueel voorlopig, zolang er niks wordt ondernomen. Maar er wordt wel iets ondernomen, want hou zee, zullen we maar zeggen. Ines Kostic van de Partij van de Dieren, die heeft onlangs was een discussie in de commissie in de Tweede Kamer, en die heeft een motie ingediend waarin de verkoop van glyfosaat houdende middelen, noemde zij het dan maar, eigenlijk verboden moet worden, omdat het niet onomstotelijk bewezen is dat ze geen schade toebrengen. Is dat ook voor bij Pan Europe en Nederland met gejuich ontvangen?
Nou, het is heel goed. Het is een heel mooi gebaar. Alleen, het is een motie in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer gaat niet over de uitvoering van het beleid. De Tweede Kamer vindt daar wat van. En dat is echt heel goed dat de meerderheid zich hier zorgen over maakt. Glyfosaat is een schadelijke stof die op grote schaal gebruikt wordt om grasland te doden, om onkruid te doden. Het heet zogenaamd een gewasbeschermingsmiddel, maar het is een gewasdodingsmiddel. Dus er is heel erg veel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat glyfosaat in verband brengt met een hele reeks aan ongewenste effecten, schadelijk voor de gezondheid en schadelijk voor het milieu. Dus het is bizar dat die stof nog steeds op de markt is, maar het is een miljardenbusiness. En dus het wordt superveel gebruikt. De stof is door de Europese Unie onlangs weer voor 10 jaar toegelaten. Wij voeren daar een procedure tegen op Europees niveau. Wij procederen tegen de toelating van glyfosaat. Wij vechten dat aan. Eerst moet je dan naar de commissie, dan moet vervolgens de commissie je verzoek afwijzen en dan ga je naar de rechter. En dan gaat de rechter misschien in eerste instantie je verzoek ook afwijzen en dan moet je in hoger beroep en dan kom je bij de hoogste rechter. En wij hopen op die manier het gebruik van dat spul te stoppen. In Nederland kan overigens ook zelfstandig nog besluiten van, het kan wel zijn dat het in Europa is toegelaten, maar wij zien te veel nadelen en problemen. Wij gaan dat gebruik beperken. Dat heeft Nederland voor een deel al gedaan, want Nederland heeft net als een aantal andere landen gezegd, we moeten dat niet meer op verhardingen spuiten, zoals dat zo mooi heet, want dan spoelt het zo voep de riool in bij elk regenbuitje en dan wordt ons water vervuild met glyfosaat. Dus al een aantal jaren mogen gemeentes bijvoorbeeld het niet meer toepassen. En het wordt ook niet meer aan particulieren verkocht. Dus dat is een mooie stap. Zelfs de spoorwegen, een groot verbruiker van glyfosaat, heeft aangekondigd dat ze het willen minderen. Maar goed, dan is er natuurlijk nog het landbouwgebruik. En dan hebben we zo'n bizar gebruik zoals het doodspuiten van grasland. Dan zie je in het voorjaar overal die gele velden, geel-bruin. En dat heet dan vernieuwen van grasland met een mooi eufemisme. Maar het is gewoon doodspuiten en dan wordt het omgeploegd en dan wordt er iets nieuws ingezaaid.
Ja, het wordt voorgedaan alsof het nodig is om met een schone lei te beginnen, maar dat is natuurlijk dat is onzin volgens mij.
Het is meer met een dode lei beginnen.
Ja, precies. Maar het punt is natuurlijk ook dat niet alleen planten sterven, maar ook insecten.
Kijk, glyfosaat, dat is altijd de discussie geweest. Er werd gezegd, glyfosaat is een herbicide, een plantendoder. Dat mechanisme heeft geen effect op dieren. En de mensen en de insecten hebben daar geen last van. Nou, dat blijkt echt niet zo te zijn. Glyfosaat is heel slecht voor het bodemleven. Glyfosaat heeft indirect wel degelijk heel veel effect op allerlei insecten. Er zijn vele studies over het darmenmicrobioom, de bacteriën die in onze darmen leven. Mm-hmm. En ook van alle insecten en alle dieren. We leven allemaal bij de gratie van een wisselwerking van heel veel kleine micro-organismes. Ja, die ons helpen ons voedsel af te breken en verteerbaar te maken. En als we daar gif in gaan strooien en de helft van dat gaat dood, dan gaat dat ook niet goed met onze gezondheid. Dus dat geldt ook voor die insecten. Dus glyfosaat is echt slecht voor van alles en nog wat. En omdat het op zo'n enorme schaal gebruikt wordt, is het een superschadelijke stof.
Ja. Nu heeft Zembla zich daar onlangs ook mee bemoeid. En die heeft ook het CTGB, het College voor Toelatings Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, is de volledige naam, tegen het licht gehouden. En dat hebben jullie ook gedaan, zag ik. En daar is een vrij duidelijke uitspraak over gekomen van het Europese Hof van Justitie. Misschien kun jij daar nog even wat over zeggen.
Nou ja, kijk, elk land heeft dus een instituut wat de toelating van pesticiden moet beoordelen. En dan zou je verwachten dat dat zoiets heet als College voor de Bescherming van Gezondheid en Milieu of zo. We hebben in Nederland de College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen. Nou, dat klinkt als een stempelmachine voor landbouwgif. En dat is het in feite ook. Die werken met allerlei criteria die grotendeels achterhaald zijn. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar dat is het vervelende van hoe het in de wereld dan toe gaat. Zelfs op het moment dat je een mooie wet hebt die zegt van de wet gaat gezondheid en milieu gaan voor gif. Dus en als je twijfelt, moet je het voorzorgsbeginsel hanteren. Dan moet je zeggen, nou, er is wel allerlei twijfel over de gezondheid van dit spul. Ja. Laten we dit maar niet gebruiken, totdat we zeker weten dat het wel kan. In plaats van laten we het gewoon gebruiken en dan zien we wel als er een probleem is. Dus dat is de wet. Maar dan krijg je de uitvoering van de wet. En daar heb je dan allerlei uitvoeringsregels voor, richtlijnen. En bij het tot stand komen van die richtlijnen zijn allerlei partijen betrokken die belang hebben. En dat is met name de pesticidenindustrie. Die hebben zich heel erg geworpen op dat soort technische detailuitvoeringen. En dat heeft geleid tot richtlijnen die verdomd industrievriendelijk zijn. Dat ze bij de beoordeling, sowieso de beoordeling gebeurt altijd op studies die door de industrie worden ingediend. Dan hebben ze een richtlijn bedacht dat die studies aan bepaalde criteria moeten voldoen, waar toevallig alleen de industriestudies aan voldoen. En daardoor wordt bijna 97% van alle onafhankelijk onderzoek van universiteiten wordt aan de kant geveegd. Want ja, dat voldoet helaas niet aan die criteria, dus daar hoeven we niet naar te kijken. Dat soort dingen hebben enorme invloed op het eindresultaat. En dan leidt meestal is het eindresultaat dit kan wel, dus we laten het toe. Terwijl als je naar die onafhankelijke studies zou kijken, zeg je van nou, dit kan helemaal niet. En zelfs als je daar nog over twijfelt, moet je dat voorzorgsprincipe toepassen. Nou, dat hebben we aan de Europese hoogste rechter voorgelegd. De manier waarop de CTGB haar werk doet. We hebben in Nederland een procedure gevoerd en hebben gezegd van volgens ons doet die CTGB hun werk niet goed. Beste rechter, kunt u eens aan het Europees Hof vragen om dat te toetsen? Nou, dat vonden ze een mooie vraag. Dat heette de prejudiciaire vragen. Dan leg je het aan de hoogste rechter toe en zeg je van nou, vertelt u het maar. Hoe moet het? En die hebben ernaar gekeken en die hebben gezegd, nee, dat CTGB doet het niet goed. Die passen verouderde richtlijnen toe. Ze moeten de laatste wetenschappelijke inzichten toepassen. En ze kunnen ook niet zeggen van nou, ze hebben er in Duitsland of Italië al naar gekeken, dus hoeven wij niet verder te kijken. Nee, je hebt verantwoordelijkheid om er goed naar te kijken met de laatste wetenschappelijke inzichten. En dat doen ze niet. Want als ze dat zouden doen, als we weer even naar dat glyfosaat voorbeeld teruggaan. Een van de dingen wat helemaal niet goed geregeld is, is neurotoxiciteit, schade voor je hersenen en je zenuwstelsel. Dat wordt niet goed onderzocht in de huidige toelating.
Dat is de Parkinson.
Dat is de Parkinson discussie. Want Parkinson is een uitermate vervelende ziekte. Die pas ontstaat als 70% van een deel van je hersens is afgestorven. Dan pas begint de ziekte te ontstaan. Dus tot dat moment merk je niks. Maar dat gebeurt bij mensen allemaal gedurende hun leven. En je ziet dan ook dat Parkinson veel vaker voorkomt bij boeren en tuinders. En omwonenden daarvan, van bollevelden en dat soort dingen. En dat is natuurlijk uitermate pijnlijk. En dat wil je niet. Ja. En dat is bij glyfosaat is daar een grote verdachte. Dat alleen is al meer dan genoeg reden om te zeggen, hey, zolang we dat niet zeker weten, moeten we echt absoluut stoppen met dat spul. En dat doet het CTGB niet. Dus doet het CTGB zijn werk niet goed.
Nee. En even voor de zekerheid, voor de duidelijkheid. Die industrie, dat zijn grote bedrijven zoals Dow Chemical,
Bayer, Monsanto,
BASF. Dat zijn echt natuurlijk reuzen van bedrijven, die waarschijnlijk ook natuurlijk, en dat is volgens mij een van de grote problemen, ook een flinke juridische afdeling hebben.
Die hebben een enorme onderzoeksafdeling. Die hebben natuurlijk wetenschappers in dienst en die hebben juristen in dienst en die hebben advocaten in dienst. Ja, en die hebben PR-bureaus in dienst en die slagen er aardig in om de toon van de discussie te zetten. En hun verhaal is, we moeten de wereld voeden, dus we hebben dit nodig. Dit zijn medicijnen voor de planten en maakt u zich geen zorgen. Het is allemaal onderzocht en er is niets aan de hand.
Gaat u rustig slapen. En dat zijn natuurlijk ook de bedrijven die de lobby uitmaken in Europa. En dat is dus kennelijk ook effectief. Want Kun je een beeld schetsen van hoe de politieke stemverhoudingen liggen als het gaat inderdaad over de bescherming van natuur, het gebruik van pesticiden in de Europese Unie? Hè? Ja, alle Nederlandse, we gaan binnenkort weer stemmen. Ja, het is erg belangrijk. En de Nederlandse afgevaardigden die gaan allemaal naar bepaalde fracties toe. Dus het is niet echt per partij dat je kunt zeggen dit of dat gebeurt er. Maar die grote fracties, dat zijn conservatieve fracties, dat zijn liberale fracties, meer socialistische. Ja. Hoe gaat het daar met als je kijkt naar het stemmen over dit soort kwesties?
Ja. Nou, even in zijn algemeenheid. Europa is heel belangrijk bij de bepaling van dit soort dingen. Want we hebben heel veel van dit soort. We hebben gezamenlijk in Europees verband afgesproken dat deze dingen, die moeten we met z'n allen samen besluiten in Europees verband. Dus je hebt de afgelopen tijd heel veel boerenprotesten gehad. Nederland natuurlijk ook. De BBB is daar groot mee geworden. Boeren zijn ontevreden, want ze hebben hun inkomen staat op het spel. Hè, terecht dat boeren zich zorgen maken, want er verdwijnen steeds meer boerenbedrijven. En een boer wil een stabiel inkomen hebben. Zijn familie kunnen onderhouden en het bedrijf kunnen voortzetten. En het bedrijf aan de kinderen kunnen geven. Dat is allemaal heel logisch. En voor een boer is het niet zozeer het bestaan van regels is een probleem. Voor boeren is het steeds veranderen van regels. Dat is een groot probleem. En als je regels verandert, dan moet je daar de boeren in tegemoetkomen. En ze helpen om dat te kunnen. Maar als boer maak je investeringen en dan baseer je ergens op. En als dan de spelregels opeens veranderen gedurende het spel, dat is heel vervelend. Dus daarom waren er heel veel boerenprotesten. Alleen de chemische industrie die heeft dat handig vertaald in van, zie je wel, al die groene maatregelen moeten van tafel. Hupsakee. Dus dat is een hele rare vertaling van, want dat is niet wat de boeren wat aan hebben. Want een boer die heeft uiteindelijk ook nodig dat er biodiversiteit is, dat de gewassen bestoven worden, dat er anders komende opborden gaan de opbrengsten omlaag van heel veel gewassen. Dat de bodem gezond is, dat het water niet vervuild is, dat er geen problemen met de buren komen, dat de boerenfamilie zelf gezond is, want de boeren zijn vaak het eerste slachtoffer van pesticiden. Dus wat dat betreft is die invulling heel verkeerd. En als je dan ziet wie heeft wat gestemd, want voor een deel wordt dat dan achter de schermen bepaald door de afgevaardigden van de landen en voor een deel ook in het Europees Parlement. Nou, dan zie je dat de Christendemocraten, die zijn bang voor, laten we zeggen, het CDA en genoten zijn bang voor de BBB. Dus die dachten van, als wij nou feller zijn dan de BBB, dan stemmen ze misschien toch op ons. Dus dan zie je dat de Christendemocraten in Europa een hele kwalijke rol hebben gespeeld. Want die hebben samen trouwens met de rechtse en extreemrechtse fracties, dus de PVV's, de BBB's, hebben ze hele pesticidenreductie van tafel geveegd, alle groene maatregelen van tafel geveegd. Dus als je nou Europees gaat kiezen voor Europese verkiezingen, en dat is heel belangrijk dat je dat doet, want die stem heeft veel belang, al zie je dat misschien niet zelf. Dan stem dan alsjeblieft op een partij die wel voor gezondheid en milieu kiest. En die niet een die de belangen van de industrie voor laat gaan op onze gezondheid.
Ja. En je zegt, het zit al een beetje in je antwoord. Er is door die conservatieve en radicaal rechtse bewegingen die overal gaande zijn, ook in Europa, is er enorm veel wantrouwen gecreëerd ten aanzien van de overheid. Nou, is de overheid, dat is niet God, zullen we maar zeggen. Dus daar gaat wel eens mis, dingen mis. Maar overheden zoals CTGB, die manoeuvreren in de luwte. Maar een RIVM die ligt dan vol in de vuurlinie als het gaat om vaccinaties. En die wordt dan gewantrouwd. Welke rol spelen complottheorieën in dit soort discussies niet?
Wat ik dan heel boeiend altijd vind bij de stikstofdiscussie, ging het steeds over dat er allemaal fouten waren in de berekeningen en de modellen van de overheid deugden niet. Mm-hmm. En als we het over pesticiden hebben, dan nemen we voetstoots aan dat alles klopt en perfect is. Dan is die discussie opeens weg. Ja. Dan is er geen. Er was van alles te zeggen over die modellen waarmee de stikstofuitstoot berekend werd. En natuurlijk is het terecht dat boeren zeggen van, ja, leuk dat je bij ons kijkt, maar kijk ook even naar de uitstoot van wegverkeer en van het vliegverkeer en industrie en niet alleen bij ons. terechte kritieken. Maar het is heel raar om aan de ene kant te zeggen, die modellen deugen niet en er komt ons niet goed uit. En aan de andere kant te zeggen, nee, we vertrouwen op al die modellen, dat is prachtig. Ja. Dat is een heel erg grote contradictie.
Nee, ik vind het, daar kan ik echt woest over worden. Ik ben er volgens mij ook niet de enige. Maar het hele idee dat gezondheid en het bewaken van de gezondheid door bijvoorbeeld te stoppen met die pesticiden, dat het een linkse hobby is, dat vind ik...
Dat is heel raar, want gezondheid is voor ons allemaal. Dus het is heel raar als zo'n Caroline van der Plas zegt... pesticiden zijn goedgekeurd door het CTGB, dus maakt u zich geen zorgen. Dat is een hele rare uitspraak, want als je even kijkt hoe dat gebeurt, nou heb ik net uitgelegd, dan is daar van alles op aan te merken. En dat heeft niks met links of rechts te maken. Als je wil dat je gezondheid beschermd wordt en dat je kinderen een beetje toekomst hebben op deze planeet, dan moet je wel naar dat soort dingen kijken. Ja. En we zitten een beetje in een tijd dat mensen lijken te zeggen van, laten we maar niks doen. Laten we geen enkele regel doen en lekker gewoon doorgaan zoals we altijd deden. Dan hebben we nergens last van. Maar dat is ontzettend wegkijken van de problemen. Precies. En die problemen dan aan zondebok die problemen in de schoenen schuiven. Maar we hebben in Nederland, helaas, we hebben een groot milieuprobleem. We belasten ons, we voeren miljoenen tonnen soja uit Zuid-Amerika in. Dat is allemaal bodemvruchtbaar uit Zuid-Amerika. Dat stoppen we in dieren, die dieren die poepen. En dan hebben we een mestprobleem. Ja. En als we al onze landbouwgrond met gif bestrijden, dan hebben we een gifprobleem. En dan moet je niet raar op kijken dat ons water smerig is en dat we straks ons water niet meer kunnen drinken. En dan hebben we pas echt een probleem, want dan zijn wij dus een beetje dom bezig. Dan hebben we de toekomst van onze kinderen verkwanseld. Dan hebben we ons de bodemvruchtbaarheid, de geschone water, het mooie land, hebben we helemaal uitgeput en de kloten geholpen voor een aantal mensen die daar flink profijt van hebben gehad. En de rest zit met de troep.
Ja, ja. Nee, precies. Die problemen die komen keihard weer terug. Dus er moet iets gebeuren, inderdaad. Het is duidelijk. Men in de Europese Unie daarover wel over het algemeen van overtuigd. Maar de stappen daarnaartoe, dat blijkt steeds een ingewikkelde. Hè? We hebben natuurlijk gezien het grote milieuplan, de Green Deal van Frans Timmermans. Ja. En het is eigenlijk al helemaal uitgehold. Het grote probleem blijft natuurlijk met Europa. Hoe breng je die mensen tot daden en hoe krijg je al die landen een beetje op een rij? Hebben jullie daar ideeën over?
Ja, nou, kijk, Frans Timmermans was natuurlijk de verkoper van het plan. Het plan komt voort uit al die beleidsmakers die zien aankomen en die zien gewoon wat er gebeurt. Die zien ook dat de economie, de boeren vastlopen omdat de grond ongezond wordt, omdat het water vervuilt, omdat allerlei problemen ontstaan. Dus die begrijpen van er moet op een gegeven moment iets gaan gebeuren. Dus daarom is die Green Deal ontstaan. Daarin zat dus ook 50% reductie van pesticiden, dus de helft minder pesticiden gebruiken. De chemische industrie dacht, hé, dat is de helft minder in omzet, wacht even. Dus die hebben daar een enorme lobbymachine op getuigd, samen met de andere belanghebbenden, de kunstmestfabrikanten, de landbouwmachinesfabrikanten, de veevoerfabrikanten, de vleeshandel, die daar allemaal grote belangen in hebben. En die zijn daar tegen ingegaan. Dus helaas zijn populistische politici, wat ik net zei, die willen dan lekker tegen mensen zeggen van, nou, we gaan lekker niks doen. We gaan gewoon door zoals we bezig waren. We ontkennen het probleem. Mm. En daarmee houden ze mensen ontzettend voor de gek. En dus we moeten proberen om mensen duidelijk te maken dat probleem toch echt wel degelijk is. En dat er ook de mogelijkheden zijn om er wat aan te doen. Want let wel, we geven een bizar bedrag aan landbouwsubsidies. 58 miljard per jaar geven we de boeren in Europa om heel veel te produceren en op een heel ongezonde manier te produceren.
Precies.
Het is allemaal inkomenssteun voor boeren. En dat is heel slecht verdeeld, want een kleine groep die krijgt het grootste deel.
Precies. Ik begreep dat 20% van de boeren die ontvangt de 80% van die subsidies.
Ja, precies. En dat heet dan boeren, maar dat is ook de grootgrondbezitters. De mensen die helemaal niks doen en omdat ze veel land hebben, veel subsidie krijgen. Ja. Dat systeem kun je natuurlijk heel anders inrichten. Je kan ook zeggen, hey, als jij duurzaam gaat boeren, dan krijg je ons hulp om daar te komen.
Precies,
en als je mocht blijken dat je opbrengsten iets lager zijn dan eerst, dan krijg je tegemoetkoming daarvoor, zodat je inkomen uiteindelijk erop ook vooruit gaat. Want dat zie je gebeuren. Als boeren minder troep gebruiken, dan hebben ze minder onkosten en hebben ze misschien iets lagere productie. Maar uiteindelijk is wat er aan winst, aan inkomen overblijft, is misschien nog wel beter dan wat ze nu hebben.
Ja.
Nu zitten de boeren in een soort treadmolen. Ja, een treadmolen om steeds groter te worden. Ga je daar niet in mee? Ga je niet lenen bij de bank? Ga je niet investeren in groter? Dan haak je af en dan ben je eruit.
Precies. Nee, ik hoorde vorige week de grap, misschien is boeren wel een linkse hobby.
Ja, nou ja, kijk, een boer is een landschapsbeheerder ook. Weet je, voor boeren moet je niet alleen maar belonen omdat ze onwijs veel koeien hebben, maar je moet een boer ook belonen als die op een goede manier met zijn of haar land omgaat en met de dieren omgaat. En daar ook waardering voor hebben, een fatsoenlijke prijs bieden en ook waardering bieden voor het beheer van het landschap. En we willen allemaal een mooi landschap. Precies. Met bloemenrijk, met insecten, met mooie heggen. En ja. dat wordt zwaar ondergewaardeerd. En daar zou de politiek veel meer op kunnen inzetten. En daar kun je ook die landbouwsubsidies voor gebruiken om dat soort dingen te stimuleren.
Ja, even terug naar de pan. Als het nou even een beetje, even een wat meer digitale vraag stel. Als jullie in je strijd tegen die pesticiden en voor een betere landbouw proberen te strijden. Wat is dan eigenlijk het grootste obstakel? Is dat het publiek en de politiek die mee moeten komen, of is dat de macht van de lobby?
Ja, die gaan hand in hand. Want het publiek wordt een rat voor de ogen gedraaid door de PR, de reclame en de slinkse truc van de lobby. Want de lobby probeert altijd de problemen te verhullen, te ontkennen, te vertroebelen, te vertragen. Dat zijn allemaal beschreven en bewezen tactieken.
De tobacco playbook.
Ja, nou precies. De tabaksindustrie, de asbestindustrie, de chemische industrie doet precies hetzelfde. Dus dat is precies dat. Die ongezonde invloed moet je vermijden. En wat dat betreft is die tabakko een heel leuk voorbeeld. Want als je 30, 40 jaar geleden had gezegd, beste mensen, we moeten niet meer roken in cafés en we moeten niet meer roken thuis en niet roken in de klas en niet roken op kantoor. En als je echt wil roken, dan ga je maar op een plek staan waar niemand er last van heeft. Dan werd je uitgelachen. Dan zei iedereen belachelijk, dat gaat je nooit lukken. Nu is het zo, als je gif spuit en andere mensen zitten in een gifwolk en het komt in hun water en het komt in hun lucht en het komt waait hun huis binnen, dan vinden we dat nog steeds normaal. Nou, dat moet echt veranderen. En dat kan ook echt veranderen. Want het is niet normaal dat je vergiftigd wordt door iets wat je buurman of buurvrouw doet. Dus dat moet stoppen. En nou ja, goed, dat geldt ook voor die gebruikers zelf. Want wat ik al zei, de boeren worden zelf als eerste vergiftigd. En zolang je het idee hebt dat je niet anders kan, omdat dat de enige mogelijkheid is, omdat jouw adviseur die jij hebt toevallig banden heeft met de producten die hij verkoopt, met de firma's die verdienen aan de producten die je gebruikt. Ja, dan, die boeren hebben onafhankelijk advies nodig, hebben daar hulp in nodig. Er zijn genoeg wetenschappers, er zijn genoeg andere boeren die daar goede ervaring in hebben. En die hebben daar financiële stimulans in nodig. En dan kun je tot een heel ander landbouwmodel komen, waar je genoeg gezond voedsel op een gezonde manier produceert. En dan staat iedereen te applaudisseren.
Precies. En dan hebben we nog al die boeren gewoon nodig.
Ja, hartstikke hard nodig. En dan krijgen die mensen ook de waardering voor het goede werk wat ze doen.
Precies. Oké. Tjerk, dankjewel. Voor mij, wat je zei over de lokale strijd, die zie je ook steeds meer de kop opsteken. Ik ben een beetje op dit onderwerp ook gezet door een mevrouw van een kleine club in het oosten van het land, Meten is Weten. En die is de hele tijd aan twitteren over de vervoerlijke lelietelers in het oosten van het land. En je ziet nu ook vanwege het geld dat daarmee verdiend wordt, dat zelfs de bollenteelt is toegenomen. Ja. Maar dus ook het gebruik van pesticiden.
Ja, nee, dat is Alok van Loon van Meten is Weten. Die is heel goed bezig en terecht. Want ja, die mensen die wonen daar rustig en opeens komt er een lelieteler naast je zitten. En die begint maar een partij gifwolken te verspreiden. En vervolgens denk je, wat is dat voor spul? En dan ga je dat opzoeken. En als je niet al ziek wordt en het vanzelf merkt. En dan denk je, jezus mina, want lelieteelt is nog wel even andere koek. Ja. Een aardappelveld is erg, maar een lelieveld gebruikt 10 keer meer pesticiden. Dan wekelijks een enorme cocktail van gigantische hoeveelheden schimmelbestrijders, insectenbestrijders. pestbestrijders, onkruidbestrijders.
Ja, nee,
stond open. Waanzinnig. Waanzinnig, dat is industriële activiteit. Dus ja. Dat je dat zomaar naast woonhuizen laat gebeuren, is een enorm gat in de regelgeving, dat sowieso.
Ja.
Ja, en dat zijn, dan hebben we het niet over die voedselproductie waar we het altijd over hebben. We hebben het nu over een luxe product, een exportproduct, wat blijkbaar vooral in Azië grif gekocht wordt, die levens.
Ja.
En daar wordt de heel Nederland, de zandgronden in Nederland worden daar enorm voor vergiftigd. Dat was vroeger in de kop voor Noord-Holland. Toen ging het naar Drenthe en nu begint het in Limburg ook overal de kop op te steken. Daar zijn laatst ook al processen over gevoerd. Het is gewoon omdat het winstgevend is,
ja.
Dan wordt een stuk land afgehuurd door een lelieteler en die begint daar hartstikke ideeën, zijn productie,
ja,
en zijn gifverspreiding. De omwonenden hebben het nakijken, die moeten dan naar de rechter om zich te beschermen. Dus dat is precies wat ik net zei. Het is niet normaal dat er opeens iemand komt en die jou in een gifhok zit. Dat is echt niet normaal.
Nee. Zo is het. Dankjewel, Jack. Dit was Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen in samenwerking met Studio Klankplank. Dank aan Tjerk Dalhuizen van het Pesticide Action Network Europe, maar ook aan secretaris Alok van Loon van Meten is Weten. Misschien klein, maar desondanks georganiseerd verzet tegen landbouwgif in Drenthe. Alle links naar hun websites vind je in de show notes. En mijn tijd en energie krijg je cadeau. Maar deze podcast kost mij vooralsnog alleen maar geld. Wil je deze podcast steunen met een maandelijkse of eenmalige bijdrage? Dat kan via petjeaf. petjeaf.com/metwoedeliefde aan elkaar geschreven. Mijn dank is groot. Hulpblijken, vragen en suggesties voor deze podcast kun je sturen naar mail@klankplank.nl. En dat is ook het adres als je advies of ondersteuning zoekt om zelf een podcast te maken. Tot de volgende keer.